des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22 en daarvan de verzen 11, 12 en 13. Psalm 22, de verzen 11, 12 en 13. lezing voor vanavond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, wel in het boek der Psalmen, daarvan het 23e hoofdstuk en Lucas 24 vanaf vers 28. Dus de schriftlezing kunt u vinden in Gods heilig woord en wel te beginnen bij Psalm 23. Een psalm van David: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven tot in lengte van dagen. Lucas 24 vanaf vers 28. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg. En als hij ons de schriften opende. En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem. En vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren. Welke zeide: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen, en zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Gemeente, we hebben vergeten om uw eerste 12 artikelen des geloofs te lezen. Eigenlijk is het een betere volgorde. Eerst Gods woord en dan de 12 artikelen des geloofs. Het welk wij u alsnog voorlezen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. En nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan, van de doden opgevaren, ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Laat ons des Heeren aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, andermaal zijn we samengekomen onder uw eeuwig blijvend getuigenis, om van u de woorden te horen des eeuwige levens. Want tot wie zullen we anders heen gaan, Heere, dan tot u? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gij zijt het eeuwige leven, gij zijt het leven van ons leven. En zonder u is alles dood en verderf. Maar in u, door u en tot u zijn alle dingen. Heere, mocht gij het ons mededelen ook deze avond. Het zij in bestraffende zin, het zij in vermanende zin, het zij in vertroostende zin of versterkende zin. Heere, gij weet wat ieder van ons nodig heeft en ieder van ons persoonlijk. En gij weet ook wat we persoonlijk nodig hebben, veel beter dan we het zelf weten. Heere, mocht gij dat woord doen ingaan in onze harten zoals gij ingegaan zijt in het huis van Cleopas en zijn vriend. Heren, dat moet gekend worden. Die ingang van den Heer Jezus in het huis van zondaar, in het huis van Zacchaeus. Zo neemt gij ingang in de harten van al uw volk. En gij gaat er nooit meer weg, want gij zegt tegen Zacchaeus: ik moet heden in uw huis blijven. O Heere, dat we het mochten kennen en dat we het vervolgen mogen te kennen. Die gaande en die komende Heer Jezus Christus, die zijn kerk nooit verlaat. Die gezegende borg en middelaar, die staat te midden van de gouden kandelaren. En die de zeven sterren in zijn rechterhand heeft. Heere, o kom gij er nog aan te pas, o verhoogde Immanuel. Mocht gij uw kerk nog toespreken op deze avond, en mocht gij verloren zondaren tot u trekken, om hen uw gerechtigheid te schenken, om hen hun zonde te vergeven, om hen de schuld weg te doen op grond van uw eigen bloedprijs. Lieve Heere, mocht gij de landen nog doorgaan, tot aan het uiterste der aarde, en mocht gij die broeders daar zegenen, die in uw naam geloven, en mocht gij door hen ook uw koninkrijk nog uitbreiden, door het woord wat ze daar mogen spreken. Lieve Heere, gij kent alle broeders, de minste onder hen is u bekend, waar ze ook verkeren als eenling tussen de massa, of 2 en 2, lieve Heere, ach, mocht gij zelf nog in het midden zijn op deze avond. Zonder u, Heere, gaat het niet. Zonder u, Heere, dan is het maar een holge klank. Dan kunnen we nog ineens de woorden uitspreken zoals gij wil dat ze uitgesproken worden. En dan kunnen we niet de zaken verklaren die daarin verklaard liggen, die gij daarin hebt verklaard. Die gij daarin hebt gelegd. Lieve Heere, dat er nog een volk mocht ontwaken wat met een diepe slaap bevangen is. En we denken in het bijzonder aan uw volk Israël, aan het verbondsvolk der Joden, de beminde om der vaderen wil. Gij hebt toch gezegd dat ze nog zullen worden toegebracht als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. O Heere, we bidden voor land en volk, overheid en onderduinen. Het is alles wij met hen. Wij zijn de overheden voorgegaan om af te vallen van u en uw woord. En het is niet vreemd dat dan onze overheden u niet vrezen, omdat ze het niet meer aangezegd worden, omdat we geen profeten meer hebben. Er is niet ene profeet meer onder ons overgebleven. Het is allemaal sectarisch geworden, Heere. Gij mocht er nog eens met een wervelwind in blazen. In al die kerken die door mensenhanden zijn opgericht, opdat gij uw kerk kwam aan te godden met kracht uit de hoge. Opdat gij die kerk in buiten de lege plaats zoudt komen te bedienen. Want gij, o Heere, gij bedient uw kerk in de woestijn. En gij kunt de tafel veraan toebereiden. Gij doet het ook zoals we hier oplezen. Maar ook doet gij het heden ten dagen. Heere, mochten we het verklaren bij u vandaan. De geheimenissen die daarin gelegd zijn. Mocht gij ons hart openen, mocht gij onze verstanden openen. Mocht gij de schriften openen, want gij zijt die grote opener. En als gij opent, sluit niemand. Maar als gij sluit, opent niemand. Heere, dat we dan in uw afhankelijkheid, in de afhankelijkheid van uw diepere geest, uw woord mogen prediken aan lege vaten. Heere, mocht gij ze nog ontledigen, mocht gij ze hier gebracht hebben, ontledigd en ontgrond. Of mocht gij ze onder de prediking door uw woord ontledigen, hier ter plaatse op en onder de kansel, opdat we bij u vandaan vervuld zouden worden met al die heilsgoederen, ja, met de Heer Jezus Christus zelf, met zijn ingang, dat de koning der ere ingaat. Met minder zijn we niet tevreden. Want Heer, als gij niet ingaat, dat wat er dan uitkomt is enkel ongerechtigheid. Maar dat de koning der ere ingaat. Welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van ons hart. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel allerlei leed en beproefde, de zieke, de eenzame, de oude van dagen. O Heere, mocht gij ze gedenken in Christus. Want anders, dan zullen we met al die algemene genade en al die algemene liefde, al die algemene vriendelijkheid voor eeuwig verdoemd worden. Omdat we niet gewild hebben dat gij koning over ons zoudt zijn. Heere, wees gij ook deze avond onze koning. Gij zijt onze koning. En mocht dan uw naam verheerlijk worden. Ook in het leven van verloren zondaren. Gij hebt het in het verleden betoond. En gij gaat er nog mee door. Want ze komen aan door goddelijk licht geleid. Om te melden het heil van uw gerechtigheid. En grote daden, Heere, doe het nog om Jezus wil. In uw naam. Amen. Geliefde in de afhankelijkheid des Heeren, hopen wij u het woord te bedienen wederom. Uit die geschiedenis van de Emmausgangers. En die Emmausgangers die leven heden ten dagen nog. Dat is niet een historie van 2000 jaar geleden. Ja, toen is het ook gebeurd. Twee mensen op weg naar Emmaus. We hebben u daar drie predicaties het een en ander van gezegd. Het is maar het een en ander, want wie zal die diepte, die breedte, die hoogte van die genade Gods in Gods woord geopenbaard en verklaard ten volle kunnen bevatten. Hier in deze zijde kennen we maar ten dele. Straks volmaakt volk. Straks zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen we de koning zien in zijn schoonheid. Maar aan deze zijde van het graf, geliefde, dan is de kerk leidende aan een geestelijke bronchitis dikwijls. Zijn maar uurtjes van korte duurtjes, zegels oude volk. Een komende en gaande Heer Jezus. En toch is die al de dagen met zijn kerk. Maar om van dat gestaltelijke leven afgebracht te worden, dan gaat de Heer zijn kerk oefenen in de woestijn. In de woestijn van het leven. En dan zendt hij ze allerlei beproevingen en benauwdheden. Dan zendt hij ook de vijanden op hun af.
opdat ze zich zouden staande weten in en door Christus, in en door die wapenrusting des geloofs, in en door de liefde des vaders, de liefde des zoons en de liefde des heiligen geestes. En de geliefde, dan kennen ze niemand meer naar het vlees. Nee. Dan zijn ze niet te benaderen, dat volk van God. Nee, is niet te benaderen. Nee, want dan wordt het weer als in de eerste Pinksterdag. He, de Pinksterdag toen Gods geest werd uitgestort op alle vlees. Niet op alle mensen, maar op alle vlees. Mooi, hè? Op alle vlees. En toen gingen ze profeteren. En toen ging iedereen in zijn eigen taal profeteren. Maar toen dorst het gewone volk, laat ik het zeggen, het onbekeerde volk, dorst dat volk Gods niet te naderen. Zoveel ging er vanuit. Niet van dat volk, maar van de God van dat volk. Van de Heilige Geest. Die geeft de majesteit van Christus, de koninklijke bediening van Christus, laat die dan gelden. En dan komt er weer glans op de kerk. Dan gaat de wereld uitroepen, ziet hoe lief ze elkander hebben. Maar kijk, je kan elkander wel lief hebben als je wat uit te delen hebt. Maar nou heeft de kerk onder het kruis elkander ook hartelijk lief. Als ze dan lopen in benauwdheden, in verlatenheid, in eenzaamheid. En dan roept de kerk uit. De Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Ja, ik weet niet of je er kennis aan hebt. Als ik er geen kennis aan zou hebben, zou ik het niet kunnen preken. Dan zou ik er niet aan kunnen, dan zou ik het niet kunnen preken. Maar er konden maar, dreef er maar één gezegd in zijn borg en middelaarschap. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Want Gods volk is nooit van God verlaten. Ook al voelen ze zich verlaten. Want was het waar? Was het waar wat die profeet zei? De Heer heeft mij vergeten. Sion zegt. De Heer heeft mij vergeten. De Heer heeft mij verlaten. Nee, was niet waar. Maar na de inleving leek het alsof de Heer zijn volk vergeten was. En dat is vaak de inleving van Gods gekende. Van Gods gekende onder het kruis. U zegt, dan leven ze niet door het geloof. Ja, kijk, daar heb je natuurlijk... Die medicijnkast van de godsdiensten zijn allemaal EHBO-pleisters. Die willen overal een EHBO-pleister op plakken. Maar de Heer plakte bij in het leven van de emmersgunners geen pleisters. Hij pleisterde niet met loze kalk. Nee, nee, dat doet de Heer Jezus nooit. De Heer Jezus is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Nee, 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 nee. Hij begon hen eerst scherpelijk te bestraffen. En dan moet je in je ongeluk lopen. Dan moet je in de verlatenheid lopen. Dan moet je in de eenzaamheid lopen. Dan moet je je Heer Jezus kwijt zijn naar de inleving des harten. En dan word je nog bestraft. Ja. Mijn bestraffing is er iedere morgen, zegt Asaf. En die goddeloze, die godsdienst, die heeft nooit geen banden tot hun dood. Asaf, 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 Asaf. En toen opende die de Heer de hemel voor Asaf. En toen zag hij Jezus staande. Het lam staande als geslacht in zijn plaats. Toen riep hij uit. Ik ben een groot beest bij God. De Heer zal u nooit verlaten. Volk van God onder het kruis. Volk in het lijden. In het lijden van Christus. Ziet. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En dan kan het wel eens zo zijn, geliefde. Wel eens, dikwijls zo zijn. Hè? Dagen zonder getal. Dat ze denken van God vergeten te zijn. Maar dan moet je nog wat leren. De Heer heeft ons niet verlaten. Wij hebben God verlaten, dagen zonder getal. Daar zijn we overal mee bezig. Met stof. Met vlees. Mensen zo in de war zitten over al die vleeselijke dingen. Maar de Heere zegt in zijn woord, als Christus die nou van de Vader is geschonken, zal hij ons niet met hem alle dingen schenken? Daar heb je de trouw van God voor een ontrouw volk. Daar heb je de trouw van God voor een ontrouw volk, hè? Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Nou, dat kent Gods volk niet op. Dat kent Gods volk niet op. Als je weer eens een blik krijgt van dat lieve wezen, dan ken je dat niet op. Dan zeg je, Heer, Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Verder komen ze niet, daar komen ze nooit in gevorderd hoor. Ja, ze vorderen die hond wordt steeds groter. Maar Christus ook. Christus, de getrouwheid van Christus, dat wordt zo onnoemelijk, zo eeuwig. Dat kan de eeuwigheid, dat gaat dwars door de dood heen. Die trouw van Christus. Hij houdt getrouw zijn woord. En al leeft de bruid hier op het ja-woord van Christus. En dat gaat de Heer ook bevestigen. Dat gaat de Heer ook bevestigen met tekenen en wonderen. Met het sacrament hier van het heilig avondmaal. Hoewel dat wel ontkend wordt, hè, dat de Heer Jezus hier avondmaal hield met de emmershangers. Maar toch is het wel waar. Want hij werd hen bekendgemaakt in het breken des broods. Nou, dat staat er niet voor niks. Dat staat er niet voor niks. De Heer Jezus maakte zichzelf bekend in de breking des broods. Hier, neem, eet mijn lichaam, dat voor u verbroken is. Doe dat tot mijn gedachtenis. De godsdienst zou zeggen, en alle refo-predikanten zou zeggen, wat, ja, ik loop even op de stof vooruit, wat de Heer Jezus hier doet met die Emmausgangers, om dat brood te breken, dat is onordelijk. Want dat mag alleen maar in de kerk, met ouderlingen erbij. Ik heb al predikanten gehoord die zeggen, ja, ik kan alleen maar kinderen dopen met een ouderling erbij. Ik zeg, dan zou je wel niet voor God geroepen zijn. Daar geloof ik absoluut niet in. Als je een knecht van God bent, dan mag je dopen zoals Filippus de Moorman doopte. Zonder kerk, zonder ouderlingen, omdat je een knecht van God bent. Omdat je het ambt van Christus draagt. Anders ben je geen knecht van God. Die houden allemaal aan de kerkdeur vast. Dat zijn geen knechten van God, dat zijn kerkdienaren. En die beroepen zich op de kerkorde, op de orde. En het is zo wanordelijk als ik maar wezen ken. Hier heb je de orde Gods. We gaan lezen. Wat de goddelijke orde is. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons. Wat is dat? Zij dwongen hem. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dan is de kerk zo van zichzelf verlost. Toen Jacob daar streed met die man, nee mis. Toen die man daar streed aan de Jabok met Jacob. En een man worstelde met hem. Want de Heer Jezus gaf aanleiding dat ze hem begonnen te dwingen. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. U zegt, nou, daar heb je toch. Er was toch geen aanleiding, want hij hield zich alsof hij verder zou gaan. Nee, dan lees je het verkeerd. We lezen altijd Gods woord verkeerd. We lezen altijd Gods woord verkeerd. Neem dat nou eens aan. Want dan heb je er geen troost en dan heb je er geen kracht van. Maar als je het woord ons gaat lezen. Hij hield zich, dus hij ging niet verder, hij hield zich. Ja. En dat ontwaakte, dat vermeerderde hun het geloof. Toen begon de liefde te ontsteken. Daar is de Heer Jezus de oorzaak van. Hoor. Daar is de Heer Jezus, altijd is de Heer Jezus de oorzaak dat die liefde weer begint te ontvlammen. En zij dwongen hem. Ze hielden aan, net als die Canaanese vrouw. Ze vielen voor zijn voeten. En de Heer Jezus had er alleen maar overheen kunnen stappen. Maar weet je, dat doet de Heer Jezus nou nooit. Hè? Hij stapt nooit over een zondaar heen. Nee. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Moet ik nou nog ruimer gepredikt krijgen, gemeente? Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar wie komt er nou eigenlijk? Die zondaar, dat lees ik in heel het woord niet. Nee. De Heer Jezus komt altijd eerst voorbij. Hij kwam in de stad Jericho, een van God vervloekte stad. Maar de Heer Jezus, met eerbied gesproken, voelt zich niet de best om in die stad te gaan. Want hij is dat zondige naakt volk van God. En dat moet Gods volk steeds weer leren, dat hij tot zondige naakt is. Niet tot een zondaar, ja, in de toerekening. Komt er mij nog wel even op die godslastering van Vlastuin en professor Van Oort. Het is haast godslastelijk om dat mede te delen. Mevrouw zei toen ik het las, ik kon haast niet verder lezen vanwege de godslastering. Ik heb er meer over gehoord. Die bijna niet verder dorsten te lezen, omdat ze dachten dat ze zich daaraan zouden bezondigen, om dat alleen al te lezen. Maar de Heer ging door de stad Jericho, de Heer Jezus liep tijdens zijn omwandeling op aarde, dikwijls op de brede weg. Ja, je moet het verstaan, want ik ga het niet uitleggen. Ik ga het niet uitleggen door wat kracht de Heer Jezus deze dingen deed. Ik ga het niet uitleggen. Nee. Maar hij is onder de wet gekomen. En hij is vrijwillig onder de wet gekomen. Opdat degene die onder de wet zich onder de wet bevinden, opdat hij die verlossen zou. En opdat ze de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Daarom ging die Jericho in. De Heer Jezus in Jericho. Huh? Tegen Gods bevel, zou je zeggen. Maar er woonde nog een uitverkoren vat in Jericho. Hè, Zacchaeus. En wat lezen we van Zacchaeus? Hij zat in een boom. Hij was klein van gestalte. Ik kon niet over al die hoofden heen kijken. En hij werd niet door nieuwsgierigheid gedreven. Want kijk, dat wordt veel gepreekt. Maar dat is allemaal onzin. Dat wordt er ingelegd wat er niet in ligt. Je moet Gods geheimen preken. En dat kan niet anders als de Heer je dat eerst verklaart. Anders kan ik het u niet preken. Waarom zat Zacchaeus in die boom, kinderen? Door nieuwsgierigheid gedreven? Onzin. Zacchaeus was een verloren mens geworden. In Jericho. Yeah. Er waren alleen maar verloren mensen. Maar Zacchaeus was erachter gekomen. Hij was een Jood. Zacchaeus was een Jood. Hè? Was geen Romein. Hij werkte voor de Romeinen. Een soort landverrader. Hij was een inspecteur van belastingzaken. Nou. Maar die inspecteur van belastingzaken, die dacht goed om zichzelf. Die had zichzelf verrijkt met de inkomsten van zijn eigen landgenoten. En steeds had hij die en die ontvreemd. Geld ontvreemd. En dacht je dat Zacchaeus verlegen zat om die man uit Nazareth te bezien? Dacht je dat? Daar had hij het veelste best voor. Dan had Zacchaeus wel op zijn terras blijven zitten. Nee, maar Zacchaeus was een verloren mens geworden. Als hij dat niet in Gods woord leest, lees hij niks in Gods woord. Dan heb je nooit iets in Gods woord gelezen. Dan lees je altijd over de geheimen heen. Zacchaeus was een verloren mens geworden, want dacht hij dat zo'n miljonair erom verlegen zat van en uit zichzelf om in zo'n boom te gaan zitten, in zo'n vijgenboom, om te zien wie Jezus was, dacht hij dat nou echt? Er is geen mens in geïnteresseerd. Geen mens in geïnteresseerd. In de Heer Jezus Christus is geen mens geïnteresseerd. Ook Zacchaeus niet. Maar daar had een Heilige Geest al een werk aangevangen. In de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. En Zacchaeus verborg zich in die vijgenboom. Omdat zijn hart schreeuwde, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En hij wilde zien wie Jezus was. Niet wat hij deed, wie Jezus was. En dan voor eeuwig weg. Maar de Heer Jezus had Zacchaeus al lang gezien in die boom. Van eeuwigheid. Zacchaeus, kom haastiglijk af, want ik moet heden in uw huis blijven. En zij dwongen hem. Blijf met ons, want het is nabij de avond. Het is nabij het einde van de wereld. Het is nabij het einde van mijn leven. Gods volk leeft dikwijls op de laatste dag van hun leven. Dat denken ze. Het is de laatste dag. Gods volk leeft dikwijls op de laatste dag. Yeah. Heb de godsdienst wel geen weet van. De godsdienst bouwt huizen van marmer, huizen als kastelen, want die denken dat ze hier eeuwig blijven. Maar Gods volk woont in tenten. Die leven dikwijls in de laatste dag. En de Emmausgangers ook. Het was hun laatste dag, want als de Heer Jezus gaat verdwijnen, dan is dood en verderf het mijne. Dat is de laatste dag. Wij dachten dat hij het was. We dachten. Wij hoopten. Verleden tijd. O, onverstandig en trage van hart. Ja, dat zijn mensen zonder verstand. Hè? Daar heb je de kerk met een hoofdletter zonder verstand. De godsdienst heeft overal verstand van. Hè? Die kan stichten, die kan structuren, hè, dat beginnen ze in de zendingsvelden, beginnen ze ook op die onzin overal te halen, om overal structuur in te brengen. Mens, houd toch op met je goddeloze troep! Christus zit niet om, kom kerkstructuren verleden. Hier heb je de goddelijke orde. Hier heb je de goddelijke gang. Hier heb je de goddelijke weg, hoe de Heere werkt. En hij ging met hen in. Kijk, dat is ook wat er van de vijf wijze maagden staat geschreven. En ze gingen met hem in de bruiloft. Met hem. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. De zon is ondergegaan, heren. Gij alleen zijt onze zon, de zonne der gerechtigheid. In het leven van Jacob was de zon ondergegaan. Dan wordt alles donker, stikdonker. Niet alleen van buiten, maar van binnen. Die bruid uit het Hooglied, die zegt niet, ik ben zwart van buiten. Ja, ook. Maar dan komt die zwartheid, die duisternis, die inwendige zwartheid openbaar. En met zulke zwarte zondaren, daar staat er geschreven, de dag is gedaald en hij ging in om met hen te blijven. Hij ging in om met hen te blijven. Hij ging, ik moet heden in uw hak. Dat is nou zo, de schrift is zo heerlijk en eerlijk. Hier staat exact hetzelfde als wat de Heer Jezus zegt bij Zacchaeus. Bij Zacchaeus ging het om de wedergeboorte. Hier ging het om, laat ik zeggen, de tweede bekering van de Emmersgangers. Want ze waren al bekeerd. Het waren kinderen Gods. Maar het staat exact hetzelfde. Hij ging in om met hen te blijven. Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. De Heer Jezus is er nooit meer uit weggegaan. In welks hart hij intrek neemt, gaat hij nooit meer weg. Is dat niet een eeuwige troost? Bestreden en aangevochten kind des Heren. Is dat niet een eeuwige zekerheid in Christus? Ik moet heden in uw huis blijven. Dat wordt de kerk gezegd in de uren van wedergeboorte. Maar hier wordt aan de kerk gezegd, aan de levend gemaakte, aan de gerechtvaardigde kerk gezegd. En hij ging in om met hen te blijven. Ja, u zegt maar hij ging toch weer weg. Nee. Met zijn geest is hij altijd bij zijn kerk. En ziet, ik ben met u alle de dagen, tot de volleinding der wereld. De Heere die verlaat zijn kerk nooit, nog voor geen seconde. Heerlijk, hè, dat woord van God. Ja, dat is de bron der zaligheid, omdat Christus zich daaruit openbaart en hij ging in. Dat is nou de zaligheid, dat is nou heel de zaligheid. Hij ging in. Dat hebben die herders uit Efratasveld ook uitgeroepen. Toen dat geboren kindeke in Bethlehem inging door de boodschap van de engel. Toen zijn ze naar Bethlehem gerend. Die hebben hun wandelstokken aan de dijk gehoord. Die zijn gerend wie er het eerste was. Het leek net wedstrijd. En zij gingen met haast. En ze vonden Maria en Jozef en het kindje. Toen hebben ze uitgeroepen, welkom lieve Heer Jezus in de beestenstal van ons hart. En geliefde kinderen in ons midden, daar is nou zalig worden. Ouders, luisteraars, daar is nou zalig worden. Welkom lieve Heer Jezus in de beestenstal van mijn hart. Dat heb Asaf ook uitgeroepen. Denk erom, dat was een kind van God. Maar het is steeds bij herhaling. Gods volk wordt niet opnieuw gerechtvaardigd. Nee. Maar ze worden wel steeds opnieuw versterkt in het allerheiligst geloof. Want anders zouden ze het hier niet uithouden. Anders zou de kerk hier niet uithouden. Uw toezeggingen hebben me levend gemaakt. Ze steunen op het ja-woord van Christus. En hij ging met hen in. Anders wordt het niet waar. Anders doet het woord geen kracht. Dan kan je het woord wel lezen. En de kerk zal dat wel beamen, dat woord. Hè? Maar het komt altijd weer op die eigening aan. Mijn Heer en mijn God. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen als dat woord met een hoofdletter kracht hebt mogen doen. Als dat woord dat hart weer eens mogen verbrijzelen. Als de kerk te vinden is in duizenden tranen, in een zee van tranen. Dat zijn meestal geen tranen over je wangen, maar dat zijn zielentranen. Hè? En die worden in Gods fles vergaard, hoor. Gij weet, o Heer, hoe ik zwerven moet op aard. Gods volk is hier een vreemdeling hier beneden. Die hebben hier geen thuis, nee. Maar als hij ingaat, dan zijn ze thuis in Christus. Dan voelen ze zich op ter gemak, om het maar eens zo eenvoudig te zeggen. Gods volk voelt zich nergens. Waar ze ook komt, dan zeg je, nou, we gaan eens dat museum bezoeken. Of ja, nou, moet goed horen. Gods volk zijn ook maar mensen van de tijd. Je zal ze gerust eens in een museum of in een dierentuin misschien wel tegenkomen. Maar ja, ze zien er ook niks. Ja, ze zien er zichzelf. Dan zeggen ze, kijk, daar heb je zo'n groot beest. Daar zie ik mijn eigen in. Het is goed voor Gods volk om eens in een dierentuin te bezoeken, hoor. Want dan zie je in al die dieren zie je eigen. Dat had tenminste had Asaf en Mefiboset geleerd. Die had ook wel eens een dierentuin. Hadden ze ingekeken. In de spiegel ervan. Nou lees ik van Paulus niet dat hij toeristische tripjes maakte naar de toren van Pisa. Of dat hij een museum ging bezoeken. Of dat hij een dierentuin ging bezoeken. Want dat kende die man al lang door de spiegel van de wet. Dat hoef je Gods volk niet te vertellen. Want die hebben zichzelf leren kennen in de spiegel van de heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenste van zijn neergewand. Dat hebben die Emmershangers ook. Toen ze naar Emmers afreisden. Dat was één grote spiegel. Wij hoopten. Toen was al hun hoop vergaan. Toen dachten ze, nou is het de laatste dag. Want als we dit leven, als dat leven dat Christus voor ons is geweest, ze spraken in de verleden tijd, dan is het onze laatste dag. Dan zijn we voor eeuwig verloren. Wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Nee, zegt de Heer Jezus, ik kom heel Israël niet verlossen, ik kom jullie verlossen. En hij opende en hij verklaarde hun de ganse schrift. En hij verklaarde hun Christus uit de ganse schrift. En hij hield zich verborgen, uitwendig. Ze kenden hem wel, maar daarom hield hij zich verborgen. Want anders hadden ze gelijk aan zijn voeten gevallen, heb ik vanmorgen gezegd. Nee, nu nog niet. Eerst de schriften. Eerst moeten jullie de schriften kennen. En hij verklaarde hen de schriften. En toen ze dat enigszins verstonden, want hun hart was brandende in hen. En als je nou een brandend, geestelijk te verstaan hoor, geestelijk een brandend hart hebt. Ja, weet je wat dat is? Dat is een hart wat hongert en dorst naar de gerechtigheid van Christus. Dat is een brandend hart. Dat is een brandend hart. Want de Heer Jezus, die vermaningen en die bestraffingen, daar proefden ze de eeuwige liefde Gods in. Dat proeft de godsdienst niet. Die is gelijk van de... Als hij de godsdienst bestraft op grond van Gods woord, dan zijn ze beledigd tot een haarwortels toe. Kijk maar naar Stefanus, die bestrafte het Sanhedrin en hun harten berstte van de vijandschap. Maar dat lees je van de Emmersgangers, kijk, daar heb je nou het eeuwige verschil. Hè? De rechtvaardige sla mij. Daar heb je de rechtvaardige met een hoofdletter. En die rechtvaardige, die Christus, die sloeg hen met het woord. Die bestrafte hen. En het was olie op hun hoofd. Daar heb je nou het hele eeuwige verschil. Gods volk kan je wel bestraffen hoor. Weet je wat ze zeggen? Het is nog 10.000 keer erger. Het is nog 10.000 keer erger met me gesteld. Je kunt dat beest zo niet uitstaan of het is nog 10 keer groter. En ze hebben die bestraffing opgedrongen. Ze hebben die bestraffing herkauwd. Tot hun nut, tot hun eeuwig heil. En hij ging met hen in. Deze bestraffer, ze dwongen hem om in te gaan. En tegenwoordig zeggen ze nou, gaat onze deur maar voorbij. Kijk, daar heb je nou het hele verschil. Hè? Dan nemen ze afstand van je, omdat je wel eens op grond van Gods woord een bestraffend woord hebt gesproken. Dan nemen ze eeuwig afstand van je. De zogenaamde broeders. Maar deze broeders, deze lieve broeders, die dwongen hem om in te gaan. Deze lieve broeders die gemeenschap hadden met elkaar in de dood, op de laatste dag, die hebben gezegd, nou twee op pas, het is onze laatste dag, want het leven van ons leven is uit het gezicht verdwenen. En dan komt de Heer zijn kerk achterop. Hè? Ja, het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paulus op onwrikbare steunpilaren. Want wat hij ooit tot hun zielen gesproken had, gij zijt rein, om het woord dat ik tot u lieden gesproken heb. Dat zal hij nooit herroepen. Nooit, nooit, nooit. Nee. Gods beloften feilen nooit. Onfeilbaar. Onfeilbaar. Als de Heer zijn gedachte is aan je bekend maakt. In Christus. Onfeilbaar, onfeilbaar. Er zal geen woord van zere lippen ter aarde vallen. Want het is alles door bloed betaald. Die hoge prijs van zijn bloed. En hij ging met hen in. Om met hen te blijven. Zacchaeus, kom haastiglijk af. Want ik moet heden in uw huis blijven. Vanaf heden ga ik er nooit meer uit. Nee. Want ik zal met mijn geest altijd met u zijn. Maar de Heer Jezus die heeft wel gezegd. Ik moet van u heen gaan. Opdat de tweede trooster zou kunnen komen. Want als ik niet heen ga, kan de tweede trooster niet komen. En die tweede trooster die helpt je van dat gestaltelijke leven af. Nou is Gods volk, blijft een, Gods volk onder het kruis blijft een teervolk. Een teervolk, let wel, niet in zichzelf. Maar je moet maar eens spreken over dat lijden van Christus. Dan zie je de liefde in de ogen springen. Dan zie je bij dat volk de liefde in de ogen springen. Ja. Hoeveel het hem gekost heeft. En hoe licht wij daarmee omgaan. Met dat lijden van Christus. Dat is onvoorstelbaar. Gods volk krijgt hier dagen tekort om dat te bewenen. Dagen tekort. We hebben maar een kort leven. Niet waar. Maar voor Gods volk is dat dikwijls tekort. Dat leven. Om die oppervlakkigheid. Om die afstandelijkheid. Jezus Christus. Onze liefste. Te bewenen. Die bruid die ligt daar met zorgeloosheid. Op ter bed. Ze zegt, ik heb mijn rok aangetogen. Uitgetogen. En ze heeft geen zin om hem weer aan te trekken. Om die deur te openen. Nou, dat is nou de kerk. Dat is nou de kerk. Wij hoopten. Dat is nou de kerk. Maar de Heere komt ze achter. De Heere laat dan zijn lieflijke geur op die knop van die deur. Want er zat in dat oosten een gat in die deur. En op de binnenkant van die knop streek hij die lieflijke geur, die mirre, aan de knop van de deur. Aan de binnenkant van die deur, om die bruid weer gaande te maken. Zo goed is de Heer Jezus nou. Hij houdt zoveel van zijn bruid. Dat hij ze met alle mogelijke middelen, ja met zijn middelen, lokt. Om er uit de tent te lokken. Kom eens tevoorschijn, bruid van Christus. Kom eens uit die kloven des steenrotse, bruid van Christus. Waarom? Omdat ik uw stem zo gaande wil horen. Het zij in het geklag, in het gekerm, in het gesmeek, in het gejuich. Maar heren, wat ziet u nou in zo'n zwarte bruid? Mezelf, lieve bruid. Ja, maar ik ben zwart, doch lieflijk in mijn ogen. Ja, dan kent de bruid, dan kom je aan een ronde tafel, hè? De godsdienst zit altijd aan de hoeken van de tafel. Ja, dat houdt op. Hè? Aan een hoek komt een end dan. Dan moet je door de bocht. Maar de bruid zit met Christus. Christus zit met een bruid aan een ronde tafel. Weet je wat dat is? Eeuwige liefde. Eeuwig leven. Eeuwige heerlijkheid. En hij ging met hen in. Om aan te zitten aan die ronde tafel. Om gemeenschap te oefenen met zijn bruidskerk. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden van hen. Dat is de kerk. Onordelijk, zegt de godsdienst. Onordelijk, zeggen de refo-predikanten. Dat kan niet hoor, met zonder ouderlingen. Dat kan niet hoor. Sacrament van het heilige avondmaal bedienen, dat kan niet hoor. Oh nee. De Heere die bereidt een tafel toe voor zijn bruid in de woestijn, buiten de lege plaats. Komt geen kerk aan te pas, komt geen ouderling aan te pas. Weet je wie daar aan te pas komt? Den Heere Jezus, die komt er aan te pas. Die is zijn bruid tot een tafel. Die is zijn bruid tot eeuwige liefde. Die is zijn bruid tot eeuwig leven. Die is zijn bruid tot een eeuwige rots om in te wonen. Die is zijn bruid een eeuwig huis. En hij ging met hen in. Ja, die inkomsten van de Heer Jezus, daar moet ik het van hebben. En daar moet heel de kerk het van hebben onder het kruis. Die inkomsten van Christus. Die toeknikken van het wezen. Van dat lieve wezen. En wat gaat hij daar doen? Gaat hij daar een gezellig praatje maken? Nee, dat doet de Heer Jezus niet. Dat doet de Heer Jezus niet. Nee. En wat gebeurt er dan, geliefde? We zullen het u voorlezen. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood. Niet Cleopas. Het was Cleopas een huis. Maar hij nam het brood. Kostelijk, hè? Kostelijk. Hoe dierbaar. Hoe beminnelijk. Deze Heer Jezus Christus. Als hij inkomt, kerk van Christus, dan is hij de gastheer. Dan is hij de gastheer. En hij nam het brood. Hij nam het brood. En hij zegende het. Want aan zijn zegen is alles gelegen. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. Hij gaf hun niet een heel brood. Hij brak het eerst. En dat is alles. Dat is nou het teken. Dat is nou het heilige avondmaal. Het gebroken brood en de vergoten wijn. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal nimmer meer honger en zal nimmer meer dorsten. En dat was ook de prediking aan de Samaritaanse vrouw. Dat mens heeft daar avondmaal. Dat was niet haar bekering. Nee, nee. Maar de Heer Jezus stelde dat voor. Wie van dit water eet, en dat de Heer Jezus doelde op het levende water, die zal nimmer meer dorsten. Nou is het heilige avondmaal geen bekeringstafel. Nee, nee. Nee, nee. Dat denken ze dat je aan het heilige avondmaal moet vluchten om je ziel gered te krijgen. Nou, dat is een hele afgoderij. Dat is een hele afgodische beweging. Dat is absoluut. Het heilige avondmaal, dat houdt de Heer alleen maar met zijn levende kerk. Niet tot hun bekering, maar tot versterking. Dat sacrament van het heilige avondmaal is ook van geen kerk afhankelijk, is van geen ouderling afhankelijk, dat is van de Heer Jezus afhankelijk. De sacramenten zijn aan Christus gebonden. God houdt kinderen ten doop. Door de dienaar, ja, daar heeft hij wel zijn dienaren voor. Hè? Zeker ook voor de avondmaal, daar heeft hij wel zijn dienaren voor. Maar het is niet afhankelijk van de kerk. Nee, absoluut niet. Ga je dan een onordelijke... Kijk, daar heb je het weer. Hè? Dus dan beschuldig je de Heer Jezus dat hij onordelijk bezig is geweest. Dat is godslastering, wist je dat wel? Dat is grote godslastering. Nou kom ik even op een punt, en dat had ik beloofd dat ik dat nog zou noemen. Die godslastering van Van Vlastuin destijds, dat de Heer Jezus theologisch gezien eventueel een vrouw had kunnen zijn. Dus als dat zo geweest zou zijn, dan hebt de engel, ja, dat is pure godslastering natuurlijk, maar dan hebt de engel des Heren zich tot Maria werd gezegd, gij zult een zoon baren. En hij zult zijn naam heten Jezus. Dan heeft die engel zich vergist. Kijk, de godslastering wordt niet, als dat niet meer onder censuur geplaatst wordt, die man die moet afgesneden worden, dat is gewoon een bedienaar van de duivel. Als hij dat durft te zeggen, zelfs de suggestie al, om dat te durven zeggen, ja, dat de Heer Jezus eventueel een vrouw had kunnen zijn, dat is een logening van het zoonschap van Christus, van het goddelijke zoonschap van Christus. Christus kon geen vrouw zijn. Het is in der eeuwigheid onmogelijk. Dat is 100% godslastering. En nou heb ik van de week in de krant gestaan, professor Dr. Van Oort, is een hele bekende in de Refo-kringen. Misschien voor u onbekend, maar in de Refo-kringen is die heel bekend, professor Dr. Van Oort. Heb gezegd dat Christus eventueel getrouwd had kunnen zijn met een gevallen vrouw. Vleeselijk te verstaan, want Christus is geestelijk getrouwd met zijn kerk, met zijn bruidskerk, ja. Nee, hij bedoelde het letterlijk. Dus Christus zou letterlijk getrouwd kunnen zijn, want dat onderstreept alleen maar zijn mensheid, had hij Van Oort gezegd. Het is ook puur dezelfde pure godslastering. Ze willen van Christus een gevallen zondaar maken. Dat is nou de theologie van de duivel. Die Van Oort en die dokter Van Vlastuin, dat zijn nou de godgeleerden in onze dagen. Die bedrijven pure godslastering, want die Van Vlastuin die heeft al veel meer overhoop gehaald als dit ene ding. Maar dit ene ding, wat ik daarnet daar zei, wat hij geleerd heb, eventueel had Christus een vrouw kunnen zijn. Nou, dan ben je niet voor mij, maar dan ben je volgens Gods woord nog erger als Judas. Nog erger als Judas. Die dokter Van Oort, die hebt gezegd dat Christus eventueel getrouwd had kunnen zijn, in letterlijke zin, met een gevallen vrouw. Dan had hij ook een gevallen zondaar geweest. Want Christus was God. Christus is God. Hij is Gods zoon. En hij heeft nooit geen zonde gedaan of gekend. U zegt, is dan het huwelijk met de zonde verbonden? Nee, maar Christus kon niet trouwen met een gevallen vrouw, want dan had hij een zondaar geweest. Had nooit gekend. Als hij dat gaat veronderstellen, ja, dan ga je Christus schilderen als een duivel. Dan zeg je eigenlijk, hij heeft een onreine geest. En dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Dat wordt in onze dagen massaal bedreven. En de reformatorische godgeleerden gaan daarin voor. Die gaan daarin voor. Christus is tot zonde gemaakt, maar dat is heel wat anders. Dat betekent, hij is in onze plaats gaan staan. Hij is onder de misdadigers gerekend, maar dat is heel wat anders als wat die professor van Noord uitbraakt. En mensen, er is geen dominee die daartegen ageert in heilige verontwaardiging. Niemand. En omdat dat niet gedaan wordt, komt de Heere met zijn verbondswraak. De wereld staat op het punt van een derde wereldoorlog. En dat komt alleen omdat de zogenaamde kerk, die vindt het niet meer waard om Christus te prediken zoals die is en om die valse leraren de wacht aan te zeggen. In Jezus naam. In zere naam. Dat vinden ze, daar zijn ze te vroom voor geworden. Nou, dan komt de Heere met zijn verbondswraak. Dan gaat de Heere alles uitbranden en uitzuiveren. Dat is geen ontkomen meer aan, want de Heer zegt, bid niet meer voor dit volk. En dat betreft de reformatorische godgeleerden. Die vinden het niet meer waard om Christus hierin te verdedigen. Nou, Christus hoeft niet verdedigd te worden in die zin dat hij dat nodig zou hebben. Maar als hij het woord van God niet meer waard vindt om verdedigd te worden tegenover de valse leringen, dan roept hij Gods verbondswraak in. Ik heb het al meer gezegd. Waarop wordt Gods volk geoordeeld? Die wordt geoordeeld op grond van het evangelie, en dat is eeuwige vrijspraak. Ja? Maar waarop wordt de mens geoordeeld? Hoe die het woord door deze wereld draagt. Niet wat hij doet of laat, maar hoe die het woord door deze wereld draagt. En als je zonden vergeven zijn, en de Heer Jezus is tot je ingegaan, ja, daar vreet de godsdienst zich over op, want ze zei ook van zijn geest, hij is tot een zondige mens ingegaan. Nou, dat is het werk van de Heer Jezus. Dat is het werk van de Heer Jezus. Hij at met hoeren en tollenaren. Niet om gemeenschap te hebben, want volgens de wet Gods zijn alle vrouwen hoeren. En zijn alle mannen overspeelsters, overspelers. En nou beweert hij van Oort dat de Heer Jezus eventueel met een gevallen vrouw getrouwd had kunnen zijn. Als hij de godslastering daar niet van onderkent, dan ben je zelf een godslasteraar. Want dan leef je midden in de zonde. Die professor van Oort, die heeft geen druppel genade. Dat kan ik je zo wel vertellen. Gods volk zou nooit met deze gedachte opkomen. Nooit. Nee. Ik zeg niet dat Gods volk geen last heeft van inwerpingen van de duivel. Oh, absoluut. Daar ben ik een keer onder verloren gegaan. Dat de duivel zulke godslastelijke gedachten in je hart werpt. Maar dat komt niet uit een vernieuwd hart hoor. Dat moet je echt zeggen. Nee, nee. Gods volk, in het hart van Gods volk draaien de gruwelijkste film. Maar dat komt niet uit dat vernieuwde hart. Nee. Ze zijn vleeselijk verkocht onder de zon. En dat vlees is het altijd met de duivel eens, ja. Maar ik moet je wel preken dat dat vlees van Gods volk is overwonnen hoor. Dat is gedood vlees. Dat moet je goed verstaan. Dat is niet onderscheiden van het vlees van een onbekeerd mens. Nee, nee, zo moet je het niet verstaan. Zo moet je het niet verstaan. Maar Gods volk is der zonde gestorven in de dood van Christus. Als je dat gaat ontkennen, dan ben je een duivel. Dan doe je een godslastering. Gods volk is aan de zonde gestorven in de dood van Christus. Ze zijn gedoopt in de dood van Christus. En dat wordt hier bevestigd in dat avondmaal, in die maaltijd. Die de Heere Jezus houdt als gastheer, waar die dat teken en zegel aan hun harten bevestigt, dat die voor hen verbroken is aan het kruis, dat ze met hem gestorven zijn. Ook der zonde gestorven zijn. Die mensen konden niet meer in de zonde leven. Die mensen hadden het leven niet in hun ongeloof. Bij een wijze mensen, daar hadden ze de dood in. De zonde was hun de dood geworden. Maar hoe kom je eraf? Door Christus. Gods volk wordt van hun ongeloof verlost door de inkomst van Christus. En dan gaat hij zich openbaren vanuit en door de schriften. Dat is altijd dat heerlijke evangelie van Christus. Hè? En daar hoort die bestraffing bij. Dat heeft niks met de wet te maken. Hoor. Evangelische bestraffing. Oh. Dan zakt Gods volk door de bekering. Toen de Heer Jezus Petrus aankeek met ogen van eeuwige liefde in de raadzaal van Caiaphas. In die ogen was geen verwijt. En toch was het voor Petrus een zwaardere bestraffing als al de 10 geboden bij elkaar. Zal ik je dat vertellen? En hij ging naar buiten en weende bitterlijk. Er is die man inwendig nooit mee opgehouden. Daar houdt de kerk nooit mee op. Want Paulus zegt over de dingen waarover gij u nu schaamt. Niet gisteren, nu. Dat heb ik u gezegd, hè. Als Paulus zegt, ze zijn verhard geworden tot op de huidige dag. Dat betekent vandaag, 27 april 2014. Als je zo Gods woord niet leest, dan heb je Gods woord nog nooit gelezen. Gods woord laat zich altijd in het heden gelden. Heden, heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden, laat u met God verzoenen. Geliefde, we leven in het einde van de eindtijd. De wereld staat op de rand van de derde wereldoorlog. Kon wel eens gebeuren dat in Oekraïne de brandhaard ontploft. En Poetin krijgt de schuld, inclusief van het Westen, want het Westen is fascistisch geworden. Inclusief het Reformatorisch Dagblad, dat is een fascistische krant. Dat strijdt aan de zijde van de woedende heidenen. 100%! De SGP strijdt aan de zijde van de woedende heidenen. De SGP zijn christenvervolgers. Weet u, ze gaven hun stem voor de NAVO-inval in Libië. En wat is daar het gevolg van? Bloedige christenvervolging. Ja? Abraham die kon nog tegen Kedorlaomer strijden om Lot uit Sodom en de koning van Sodom uit die handen van Kedorlaomer te verlossen. Want weet je, die koning van Sodom was geen christenvervolger. Ja, die mannen van Sodom wel. Dat ging hem onder zonde van homofilie. Maar die koning van Sodom was geen christenvervolger. Nee, daar kon Abraham nog voor strijden. Laat ik het zo maar eens zeggen. Uit de handen van Kedorlaomer. Maar wat is het nou, je kan voor het Westen niet meer strijden. Dat Westen is fascistisch geworden. Europa is dictatoriaal, fascisme. Ja. En wat je door het RD krijgt opgeschoteld, dat is tot je eeuwige verdoemenis. Want dat is leugen en bedrog. Wat je door de christelijke politiek krijgt opgeschoteld, is leugen en bedrog. En ik zeg het in de naam des Heren. Als hij daarmee meeveinst, als hij daarmee meehult, als hij daarop stemt, als hij daar lid van bent, dan strijd je aan de zijde van de woedende heidenen. Tegen Gods gezalfde koning. Dan ben je geen kind van God. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Dan kun je met de godsdienst dansen, dan kun je bewierookt worden, dan kun je 1000 aanzichtkaarten krijgen als je ziek bent. Dat is het deel van de godsdienst. Maar bij Gods volk, die zich buiten de legerplaats bevinden, die worden door Christus bezocht, vertroost, versterkt, vermaand, bestraft. En hij ging met hun in. Dat is het deel der vromen. Die waarlijk in Christus vroom zijn. Maar in zichzelf goddeloos. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En zij, dan gaan die twee vleeselijke klompen, Cleopas en zijn vriend, dan gaan ze hem dwingen om bij hen te blijven. De kerk kan hen niet missen. Maar de liefde van de borg lag eraan ten grondslag. Want hij kon hun niet missen. Christus kan zijn bruid niet missen. Christus kan niet buiten zijn bruid leven. Daarom liet hij zich verbidden. Daarom liet hij zich dwingen. Daarom liet hij Jacob winnen. Gij hebt overmocht. Gij zijt een vorst Israëls. Zo werkt de Heer hoor. En niet anders. Maar heb je daar nou kennis aan? Je kan wel genade op de woorden van genade, Christus, hè, vrije genade, avondmaal, kun je allemaal op je lippen nemen. en toch voor eeuwig verloren gaan. Je kunt jaren aan het avondmaal gegaan zijn en toch voor eeuwig verloren gaan. Ja, omdat je die inkomst van Christus niet kent. Omdat Christus als gastheer nooit dat brood voor je verbroken heeft. Omdat Christus zich nooit aan je ziel hebt geopenbaard als dat verbroken brood. Zijn verbroken lichaam. Eet, drink, word dronken, mijn liefste. Want het heilig avondmaal, dat is een afspiegeling van het hemelleven. Tenminste, zo heb ik het altijd ervaren. Als je dan mag aanzitten aan de tafel van de koning. Hè, bekleed met de klederen van zijn gerechtigheid. Want daar gaat het over, hoe je een mooi kind van God voor zijn. Want er zat een man, hè, er was een gelijkenis van. Er is een gelijkenis van. Er zat een man aan die tafel zonder bruiloftskleed. Dus dat betekent niet wedergeboren. Daar was Christus nooit ingekomen aan deze zijde van het graf. En die man die zit bij wijze van spreken, kan niet, maar die zit bij wijze van spreken, wordt in de gelijkenis zo getekend, dat hij door de poort van de hemel is gekomen en dat hij daar aan zat aan die tafel zonder bruiloftskleed. En toen werd hem gevraagd, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? En hij verstomde. Dan heb je altijd genade op je lippen gehad. Dan heb je eigenlijk altijd uitgegeven als een kind van God. Of als een knecht van God. Hè? Als een hervormde dominee. Nou, die heb je niet meer, want de hervormde kerk is er niet meer. Alles wat zich daarna noemt, dat is allemaal schijn. Dat is allemaal hypocriet. De Heer houdt avondmaal met zijn kerk buiten de legerplaats. En dat is goddelijke orde. Als hij daar één vinger op durft te leggen, dan ben je satanist. Als hij durft te zeggen, daar moet een ouderling bij zijn. Dit kent ze allemaal niet. Maar de Heer doet het. Hij komt in. Komt in, gij gezegende des vaders. Christus is de gezegende des vaders. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. En zij hoorden hem. Zij dronken de woorden op die uit zijn gezegende lippen kwamen. En zij zagen hem het brood breken voor hun ogen. En toen. En hun ogen werden geopend. Dat heeft de kerk. Kijk, dan moet de kerk van leven. Je ogen moeten geregeld geopend worden, hoor. Dat is niet één keer. Eerst in de wedergeboorte wordt je hart vernieuwd. Dan neemt de Heer het stenen hart weg. En dan krijg je een vlezen hart daarvoor in de plaats. En in dat vlezen hart, daar woont Christus. Daar heeft hij zijn intrek ingenomen. Gaat hij nooit meer weg. Maar nou is de kerk is vlees en geest. Ja, meestal vlees, hè. Dat is niet het ene deel geest en het andere deel vlees. Nee, dan versta je het niet. Kijk, dat wordt in onze dagen gepreekt. Dan zijn ze nog een tweemens. Ze zei pas nog een kind van God notabene. Ja, Gods volk is een tweemens. Ik zeg, mensen, je bent zo rooms als wat. Dat is gewoon een leugenleer, dat komt uit Rome vandaan, die twee mens, dat is een schizofreen mens. Gods volk is geen schizofreen mens, hoe kom je erbij? Als ze worden wedergeboren tot een nieuw schepsel, dan is al het oude voorbij gegaan. Al het, niet iets, niet een half deeltje, al het oude. Ziet, het is alles nieuw geworden, in Christus. Die oude mens is aan het kruis gestorven. Ze zijn met Christus gestorven. En substantieel verandert er niks. Nee. Ik heb wel eens in mijn wangen geknepen. Nou, dat zijn precies dezelfde wangen als voorheen. En dan word je hart gewaar, dan zeg je, Heer, ik ben nog erger als voor mijn bekering. Ja, ja. Nou, dat zeggen ze niet met een sigaartje in de mond. Hè? Nee, daar gaan ze wenend overheen. Dat zal ik je wel vertellen. Als ik het nou uit mijn eigen leven moest vertellen. Dan sla je de schrik om het hart te zeggen, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Zoveel, een en al aards. Een en al stof en as. Een en al vleeselijk, verkocht onder de zonde. En toch is al het oude voorbij gegaan. In Christus, geliefde. In Christus, Gods volk blijft substantieel dezelfde. Ze hebben wel een nieuw hart gekregen, een nieuwe geest gekregen, een wedergeboren geweten gekregen, jazeker. De liefde van Christus is in hun harten uitgestort, maar substantieel blijven ze precies hetzelfde. Zeggen ze zijn de goddelijke natuur deelachtig, maar dat is niet een ingestorte kwaliteit, dat is de inwoning van de Heilige Geest. Dat heb ik u dikwijls gepredikt. Want dat komt allemaal bij Rome vandaan, al die ingestorte kwaliteiten. Daarom zijn die Emmausgangers, komen ze openbaar in hun ongeloof, omdat ze geheel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Dat weet de Heer ook. Maar dan gaat hij het wel bestraffen. Dan gaat hij het wel bestraffen, want er wordt voor het ongeloof, heb ik vanmorgen gezegd, daar komt de Heer nooit in mee als zijnde van, nou ja, dan kan je wel een beetje de slachtoffer spelen. Nee. God maakt zijn volk schuldenaar. Keer op keer, schuldenaar. Hij komt alleen maar in de weg van schuld. Hij die door de vlakke velden komt, zijn naam is Heer der Heren. De Heer wil alle schuld wegnemen of niks. Hij doet alles of niks. Daarom komt hij door de vlakke velden. Hij maakt alles vlak. Zeeën droog. Dan wordt de zonde nieuwelings vergeven. Dan neemt de Heer eerst de schuld weg, voordat hij... Kijk, daar heb je het nou, Gods volk. Met een onbeweende zonde kan hij aan het avondmaal doen. Als hij dat doet, dan eet en drinkt hij eigen oordeel. Een tijdelijk oordeel. Daarom zijn er zoveel zwakken onder jullie, er zoveel kranken, zegt Paulus. Ja, dan gaat de Heer slaan. En dan zijn er vele doden in de gemeente. Zelfs onder Gods volk, omdat ze zich een oordeel drinken. In Schotland lag het zo teer. Een godvrezende leraar. En er kwam een kind van God aan met een onbeweende zonde. Hij zegt, toen zegt de predikant, de Heer heeft mijn mond gesloten, kan deze tafel niet bedienen. Het was een heilige avondmaal. Hier zit er iemand, zegt hij, met een onbeweende zonde, wil hij zich van de tafel verwijderen. En er stond een man op, hij verwijderde zich van de tafel. En toen gaf de Heer, die predikant, die knecht van God, weer een open mond om de tafel te bedienen. Wat de Heer Jezus, wat hij als dienaar van Christus had te doen aan die tafel. Om dat brood te breken voor de ogen van Gods volk. En die wijn te schenken. Dat is een teken van het bloed. Van het vergoten bloed van Christus. Dit is het bloed wat ik voor u vergoten heb. Ja. Zo was het vroeger, maar wat is het nou allemaal oppervlakkig geworden? Dan brult er weer een predikant, ja, we gaan terug naar de huisgemeentes, maar de mooie God, daar heb je Gods volk voor nodig, hoor. Als je denkt aan je huisgemeentes, dan gaan ze ermee weer huisgemeentes stichten. Dat is ook allemaal vleeselijk. Dat is ook allemaal, net is die herstelde kerk, dat is gewoon mensenwerk, daar neemt God niks van aan. Hij blaast erin, hij geeft er een trap tegen. De ene predikant naar de andere predikant wordt eruit getrapt. Ja, natuurlijk. Het is allemaal verstrooiing, vernieling en verdeeldheid. Heel die herstelde kerk, er is niks van God bij. En dat gaat de Heer ook doen als hij huisgemeentes gaat stichten zonder goddelijk bevel. Want dit is eerst, komt laat ons tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Dan doet de Heer niet de rest, maar alles. Want dat uitgaan, dat is ook, kijk, daar heb je het nou, hè. Als de Heer inkomt, gaat de kerk uit. Als de kerk uitgaat, komt de Heer in. Daar heb je het nou, dat is een heilige... Dat zijn twee kanten van één zaak. Want kijk, je kun je eigenlijk natuurlijk wel eens een arme zonder uitgeven, maar als je geen kennis hebt en een rijke Christus, dan stelt het ook allemaal niks voor. Dat is ook allemaal hopeloos, wartaal, goddeloze praat. En die Emmausgangers hadden in die goddeloosheid terechtgekomen, gebleven, als de Heer Jezus hun niet achterop gekomen had. Maar zo trouw is de Heer nou, dat hij zijn bruid daarin niet in laat. Nee, dat kan de Heer niet verdragen. Nee. Die droevige gezichten. En de bruid van Christus is veel droevig, hoor. Vooral om de zonde. Dat maakt je zo bedroefd, volk van God. Ik weet niet of je dat kent. Daar moet je kennis aan hebben, anders ben je volk van God niet. Maar de zonde maken een scheiding tussen God en je ziel steeds weer, hè. Maar gelukkig geen eeuwige scheiding. Nee, de Heer laat zijn volk er niet in. Nee, absoluut niet. Dan komt hij zijn volk te herstellen. En als God in Christus zijn kerk herstelt, dat is waarachtig hersteld en vormde kerk. Dan ben je lid van die herstelde kerk. Ben je lid van die herstelde kerk met een grote K? Huh? Daar komt ook openbaar in de zeven Tiberias. Als de Heer Petrus in zijn ambt gaat herstellen. En in de genade gaat herstellen. Dat is de herstelde kerk. En voor de rest bestaat er geen herstelde kerk. Dat is allemaal lariekoek. Als je daar lid van kan blijven en niet tot hem uitgaat, dan ben je geen lid van de kerk met een hoofdletter. Want ik zeg dat we zijn een andere dimensie ingegaan. De Heer bedient alleen maar zijn kerk buiten de legerplaats. Hij maakt geen gebruik meer van de kerken. Daarmee zeg ik niet dat het woord gebonden is. Nee, dat woord is nooit gebonden. Maar dan word je dat wel gewaar, dat je niet op je plek zit. Dan word je dat gewaar. Ja? Zullen uw broeders strijden en zult gij hier blijven? Zegt Jozua. En dan zegt hij tot de Gadieten en tot de Rubenieten. Kenior, komt, laat ons tot hem uitgaan. Weet je wat dat ook betekent? De wet van Christus vervullen. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet. Dat is buiten de legerplaats, dat denken goed om. Nergens anders kan je die lasten vervullen. Nergens anders. En de mensen maar steunen op het systeem. Hè? Op het systeem. Ja, maar u zegt, dat zijn toch de instellingen des Heren. Dat zeiden de Joden ook. De Sere Tempel. Is deze, die geluiden hoor je vandaag in de dag precies hetzelfde. Er is niks veranderd. Niks. En wat heeft de Heren met die tempel gedaan? Compleet verwoest. Compleet verwoest. En dat zal hij ook doen met die huidige kerken met een kleine k. Die gaat hij compleet verwoesten. En ze zijn al aan de verwoesting overgegeven. Want er wordt niks anders dan ketterijen geleerd. Hier en daar nog objectieve waarheden. Maar de Heer is er met zijn geest niet meer in. Waar is de Heer met zijn geest? Waar die in komt. Zijn kerk buiten de legerplaats. Daar komt die in. Geheel tegen de kerkorde, tegen de huidige kerkorde in. Houdt Christus avondmaal met zijn bruid. Buiten de legerplaats. Met die ongelovige emmersgangers. Houdt de Heer Jezus avondmaal. Ja, nadat hij ze eerst van hun ongeloof hebt verlost. Door woord en geest. Dat is mooi, hè. De Heer heeft zich niet direct geopenbaard. Nee, er staat geschreven. Zo heeft de Heer de duivel wederstaan. Er staat geschreven. Want de Heer had hem ook met enkele woorden over de kop kunnen doen tuimelen. Absoluut. Dat heeft hij ook wel eens gedaan toen in de hof van Gethsemane. Hè? En toen vielen ze allemaal achterover. Dat is zijn goddelijke almacht. Maar de Heer wil dat wij aan zijn woord geklonken, geworteld en verbonden zijn. Die Bijbel is niet voor niks gegeven hoor. Die is niet voor niks geschreven. Daarvan is de auteur, de Heilige Geest. En die de schrijvers heeft geïnspireerd. Niet die schrijvers, maar het woord is geïnspireerd. Paulus was niet geïnspireerd. Petrus was niet geïnspireerd. Die konden dwalen. Maar ze konden niet dwalen in de leer. Wat betreft, ze hebben opgeschreven als goddelijk woord. Daarin konden ze niet dwalen. Maar mooi, je had het goed verstaan hoor. Want anders zou je zeggen, ja, al die apostelen waren geïnspireerd. Maar dat is niet waar hoor. Gods woord is geïnspireerd. En wat aan Gods woord is geschreven, dat is geïnspireerd. Dat is onfeilbaar. Maar de apostelen waren, anders kon Petrus niet dwalen in Antiochië. Toen veinsden die met de Joden. Petrus was feilbaar. Was apostel van Christus. Een hoogapostel. En hier de emmersgangers. Ze konden dwalen. Hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Dat doet een Heer Jezus nou. Dagelijks met zijn kerk. Hij wandelt ze dagelijks achterna. Daar heb je de dagelijkse bekering. De kerk moet altijd weer tot bekering komen. Hè? Totdat die inkomt. Maar kijk, van voorkomende waarheden kan de kerk niet leven. De Heer Jezus moet inkomen. Dan ga je hart misschien wel branden, maar de Heer Jezus moet inkomen. En als die inkomt, hè, dan wordt dat zo waar. Ik de uwe, gij de mijne. Dan gaat hij zichzelf openbaren in het breken van het brood. Een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat, dat is het woord met een hoofdletter. En dan gaat. En Mozes en de profeten en de apostelen verklaren ons Christus. En de Heer Jezus heeft zichzelf uit de schriften verklaard. Moest de Christus al zo deze dingen niet lijden en tot zijn heerlijkheid ingaan? Jazeker, dat was absoluut noodzakelijk. En hun ogen werden geopend. Oh, wat is Gods volk daarvan afhankelijk? Van die opening die de Heer Jezus alleen maar kan bewerken. Hij opent en sluit. Hij opent onze harten, hij opent onze ogen, hij opent ons verstand. En als dat niet gebeurt, blijft alles dicht. Dan blijft alles op slot. Daar heb je de kerk van, die zitten vaak op slot. Gods volk zit vaak op slot. Dan kunnen ze niet uitkomen. Dan piepen ze wel als een zwaluw, maar ze kunnen niet uitkomen. Ken je dat ook? Nou, daar heb je de emmersgangers, ze konden niet uitkomen. Nee, ze konden alleen maar lopen naar een duister vlek, Emmers. Dat was hun bestaan. Hè? Want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar dat is eigenlijk alleen maar waar als je met Paulus, dan komt er wat achteraan. Hè? Doch ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Anders is het allemaal godsdienst. Ik ben wel eens volk, echt volk van God tegengekomen en die roemde een beetje in het gemis. Ik zeg, ben je wijzer? Ik zeg, dat ken ik. Ik ken van mijn gemis niet leven. Dat is een dood gemis. Je kan alleen maar van Christus leven. En als dat niet zo is, dan loop je met de dood in je schoenen. Niet waar? Hier heb je de Emmausgangers met de dood in hun schoenen. De Heer heeft ze ervan verlost, want hij is het leven. En dan moet de dood wijken. Als het leven tot de dood gespreken. Ze waren geen dode kinderen gods, nee. Maar ze liepen wel met dat dode ongeloof in hun schoenen. En dan gaat de Heer ze weer van herstellen. Daar heb je de herstelde kerk. Hè? En hun ogen werden geopend. En zij kenden hem, omdat hij zich bekend maakte. Anders ken je Christus niet hoor, ook bij herhaling niet. Toen de Heer Jezus, de verhoogde Emmanuel, zich aan de apostel Johannes Patmos openbaarde, toen viel hij als dood in zijn voeten. Tegenwoordig blijven ze allemaal overeind staan. Ik was eens met Veldman, dominee Veldman, bij een familie in een lekker kerk. En die vrouw die was nog alleszins godsdienstig, want die had 3 zoons die predikant moesten worden. Nou, daar was ze nogal vol van. Ik zeg, nou mens, ik kan wel vol van zijn. Ik zeg, maar dan moet je nog ontledigd worden, want anders brengt het ook geen vruchten voort. Ja, ze zegt, toen dat me allemaal bekendgemaakt werd, toen moesten we allemaal staan vanwege de eerbied voor Gods heilige naam. Ik zeg, oh, nou, in mijn leven is het wel eens anders geworden. Ik zeg, want toen God zich openbaarde in zijn majesteit, viel ik plat op de grond. Ik zeg, jullie kunnen blijven staan. Ik zeg, er is niks van God bij. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan ze je haten en verlaten en negeren. Nou, daar geef ik niks om. Daar geef ik echt niks om. Echt niet. Als de Heer zegt, ik ben met u alle de dagen, wat moet je er nog meer? He? Dan zorgt de Heer wel dat hij er één bij krijgt. Of 2, of 3. He? Gods volk kan op de smalle weg niet naast elkaar lopen. Wel naar Emmaus, dan kan je wel een beetje naast elkaar lopen. He? Dat gaat nog wel, hè. Dat wordt ook heel weinig gevonden, hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Want als er wat uit te delen is, ja, dan heb je nog wel bezoekers. Hè? Maar als je nou niks anders hebt als de dood. Dat is een doodbrakende heeman. Nou, die had niet zoveel vrienden, hoor. Echt niet. Maar Gods volk onder het kruis, die kennen wel die heeman. Maar die kennen ook Haman. Hè? Ja, Haman. Daar buigen ze niet voor. Ze zijn wel bevreesd. Oh ja, schreef pas een vriend, ja. Marcel Schilperoort die zegt, ik had een vriend, die Martin geloof ik, en die zegt, ja, als die moslims nou eens het mes op je keel zetten, hij zegt, wat zou ik dan doen? Die was bevreesd dat hij dan alles zou verloochenen. Nou, daar heb je de kerk met een hoofdletter. Als ze op zijn plek zijn, want als ze niet op zijn plek zijn, dan zeggen ze, ja, maar daar zal ik nooit voor buigen. Maar nou geeft een Heere die geest van Mordechai, dat is de geest van Christus, dat ze niet buigen. Ze kunnen er wel eens in vallen, hoor. Dat zie je aan Petrus, aan die verloochening van Petrus. Oh ja. Kijk, als hij buiten je schoenen loopt, nou dan ben je gevaarlijk. Dan ben je zo gevaarlijk. Weet je, als de kerk maar onder de druk zit. Als de kerk maar onder het kruis verkeert. Als de kerk zich afhankelijk weet van Christus. Ja, dan zijn ze op de plek. Dan hebben ze ook die geest van Mordechai. Dan worden ze aangedreven. Dan buigen ze nooit. Dan buigen ze nooit! In Christus buigen ze nooit. Ik kan het ook zo zeggen, Petrus is in Christus nooit gevallen. Nee, absoluut niet. In Christus heb ik me nooit een woord verkeerd gezegd. Nooit. Kijk maar naar Hebreeën, daar noemt de apostel heel die rij van die geloofshelden op. Hij noemt niet ene zonde. Nee, want ze zijn in Christus verzoend. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Dus ziet gij geen van hun zonde aan. Hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. En toch kastijdt hij. Hij kastijdt ze opdat ze zijn heiligheid deelachtig zouden worden, die ze in Christus deelachtig zijn. Ja, het is een adekadaver, leren. Voor het verstand is een adekadaver. Vlees verstaat er niks van. Vlees ergert zich eraan. Het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar voor die Emmausgangers was het geest en leven. Geest en leven. Dat de Heer Jezus zich bekend maakt in de breking des broods. Eet, dat is mijn lichaam, dat voor u verbroken is. Toen was alles weer waar, van begin tot eind. Alles weer waar. En zo werkt de Heer met zijn kerk. En dat zal hij blijven doen tot aan de verleiding der wereld.
Ja.
En ze kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. Waarom nou dat direct weer weggaan? Zat de Heer Jezus wel lichamelijk in dat huis willen houden? Echt waar hoor. Echt waar. Waarom doet de Heer Jezus dat? Opdat ze door het geloof zouden leven. Kijk, Thomas, die was er ook in verstrikt, in dat lichamelijke, in dat stammelijke. Hij zegt, als ik niet zie de tekenen in zijn handen, als ik niet voel, als ik mijn vingers steken, niet steken in die wond in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Nou ja, ik wilde wel dat hier allemaal van die ongelovige Thomassen zaten, want het was Thomas om de Heer Jezus te doen. Dat zal ik je wel vertellen. En al Gods volk onder het kruis, die kent die Thomas. Ja, zalig is die Thomas, niet in zijn ongeloof, maar omdat hij in Christus was. Hè? En dan gaat de Heer Jezus zich aan die ongelovige Thomas openbaren, net als die aan die emmersgangers heb gedaan. Ja, omdat het zijn kind was, omdat het zijn bruid was. En die laat hij nooit... Echt bruid van Christus. Je zou nooit op Christus in de steek gelaten worden. Het lijkt er misschien wel eens op. Maar dat doet de Heer enkel uit eeuwige liefde. Opdat je zou geoefend worden in dat allerheiligst geloof. Opdat je op dat woord zou zinken en steunen. En leunen op je liefde. In de woestijn van het leven. En dan krijg je heus bezoekjes van de Heer. Dan krijg je heus bezoekjes van de Heer. Want de Heer weet ook wel hoe zwak ons geloof is. De Heere weet ook al dat we gekrookte rietjes zijn en ropende vlaswiekjes. Weet de Heere op het allervolmaakst. En dan gaat hij dat vuurtje, gaat hij weer aanblazen van die rokende zwart, van die rokende vlaswiek. En weet je, daar stikt de godsdienst in. Maar God, voor Gods volk is het geest en leven. Waar de godsdienst in stikt, dat is voor Gods volk geest en leven. Maar ja. Want die zien nergens Christus in die godsdienst. Nee, natuurlijk niet. Die hebben het altijd met zichzelf. Zelfliefde, ik, zelfrijtjesnes. Altijd zichzelf rechtvaardigen, net als die wetgeleerden. Allemaal ik en de rest kan stikken. Ja. De bloedzuiger heeft 2 dochters, geef. Meer kennen ze niet. Dat is toch een armzalig leven, gemeente. Hè? Als je nou nog voor je eigen rekening leeft, dan ben je toch een rampzalig mens. Mens is zo rampzalig, maar Gods volk is wel gelukzalig. Hè? Er zit maar 1 letter verschil in. Rampzalig of zalig? Ramp. Daar moeten we van verlost worden, van die ramp. Niet vanwege die ramp, nee. Want als het je alleen maar te doen is om van de hel verlost te zijn, dan zou je erin komen. Gods volk is het ook niet om de hemel te doen. Absoluut niet waar. Nee hoor. Heere, blijf gij bij ons. Wie is het om Christus te doen? Als Christus in de hel zou zijn, dan is de hel een hemel. Dan zal ik het zo eens zeggen. Ja? En zo wordt hij ook geopenbaard in de hel van je bestaan. En dan wordt hij je hemel. Dan is Christus je hemel. Ik zou in de hemel niet willen wezen, zegt Rutherford, als de Heer Jezus daar niet zou zijn. Amen. En Rutherford leest die oude oudvaders. Niet oudvaders, lees die ouderen. Dat waren godvrezenden, die werden vervolgd om Christus wel. Die wisten het geheim. Die wisten het geheim. Lees de brieven van Rutherford. Lees de preken van Kobrugge. Dat zijn vervolgde knechten van God. En die worden nou nog vervolgd. Voeg je bij die knechten. Ja, maar die zijn er niet meer. Ja, nou de heren, die weet je wel te bedienen hoor. Die wist die Emmausgangers, want die had ook geen predikant. Dan komt de Heer Jezus op bezoek. Nou, wil je een betere predikant als de Heer Jezus? Er is maar 1 leraar bij gerechtigheid. En dat is Christus Jezus, onze Heer. Ja mensen, de tijd is alweer om. Geen tussenversie gezongen. Nou, dat hadden die Emmausgangers ook niet nodig hoor, een tussenversie. Zo'n ademhaling. Want Christus, zijn geest, de geest van Christus was hun adem geworden. En de Heer Jezus hun geloofsvoorwerp. Maar dan komt hij weg uit hun gezicht. Want de Heer had een verheerlijk lichaam. Hij was ineens verdwenen. Hij was er wel. Maar ze zagen hem niet meer. Naar zijn lichamelijke omstandigheid, naar zijn lichamelijke gedachten zagen ze hem niet meer. Hij was er wel. Want hij is overal omtegenwoordig. Door zijn geest. Maar het heeft God nog beliefd dat hij na zijn opstanding zijn volk nog 40 dagen heeft versterkt. Toen wilde hij nog bij hun blijven. Toen wilde hij nog die zaligheid verzegelen aan hun harten. Toen wilde hij hen nog verzegelen met de Heilige Geest. Want toen ze het nog niet geloofden. Gods volk kan het dikwijls niet geloven van de blijdschap. En waarom van die blijdschap? Nou, vanwege het wonder. Het wonder is te groot. Echt waar, er zijn veel kinderen van God die onder de maat leven, omdat het wonder voor hen te groot is. Nou, dat mocht ik toch zeggen, dat is niet een ongestalte hoor. Nee. Dat kan je ook niet op de noemen van het ongeloof zetten. Nee, het geloof kan dat niet bevatten. Jozef Alijnen zegt, mijn hart, mijn wedergeboren hart, dat heb zo'n nauwe fles, als de Heer zijn liefde gaat uitgieten, valt het meeste ernaast. Ik weet niet of je het verstaat. Als we dat zouden bevatten kunnen, dan zouden we sterven van de liefde. Want de liefde is zwaarder als het leven. De liefde Gods hoor. Dat is geen algemene liefde. Mensen, kijk, dat wordt in onze dagen allemaal vereenzelvigd. Natuurlijke liefde wordt voor goddelijke liefde gehouden. Natuurlijke vriendelijkheid wordt voor genade gehouden. Mens, wat een bedrog, wat een hels bedrog in onze dagen. Lieve karakters, dat worden voor begin. Nou, ik heb het wel eens meer verteld. De tante Rina, die paste vroeger veel bij ons op. En dat mens kon je in de gezicht spoegen. Ik heb ze wel eens zo laten schrikken dat ze in de gordijn hing. Hè? Want ik kreeg dat mens gaf, ik was klein kind en geef ze altijd. Ja, nou ben ik het. Ik hoop nog kleine kind te zijn, mijn geest dat aan te verstaan. Maar dat mens, dat uit de liefde, hè, uit het karakter, dat gaf ons altijd de kus, maar ik was er niet van gediend. Ik wilde dat niet. Dus ik liet ze een keer zo schrikken, toen hing ze in de gordijn. Maar dat mens, nou, ze nam het me nog geen eens kwalijk. Ze zeggen alleen, och jongen. Ja. Maar dat mens is in de vijandschap gestorven, dat zal ik je vertellen. Want ze kende Christus niet. Ik heb het later wel eens aan haar gevraagd, tante Rina. En mijn vrouw was de getuige van, tante Rina, wie is Christus nou voor je? Ze zeggen, ja, die ken ik niet. En het was, en ik ben onder Gods volk, ben ik zo'n vriendelijk karakter nog nooit tegengekomen. Nog nooit. Dat mens kon je, daar kon iedereen overleven. Daar zei ze nog dankjewel. Kon je overheen stappen, overheen lopen, kon je trap geven, zei ze nog dankjewel. En ze kende geen genade. Dus ik wil je waarschuwen, gemeente, als je het nou een lieve karakter zoekt, dat heb ik vanmorgen gezegd, mensen die altijd het aangename zoeken, dat zijn dikwijls barstende vijanden van Christus. Het komt op de zaak aan. En wat is die zaak? En hij ging met hen in. Dan leef hij, en dat leeft dus al, maar dat doet de Heer nieuwelings, hè, die opzoekende zondagsliefde, dat blijft de Heer mee aan de gang. Ja, ja. Hoe is het mogelijk? Dat wordt nou het eeuwige wonder. Kennen ze het wonder niet op. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden, toen zei hij het nog een keer, vrede zij u lieden. Vrede zij u lieden. Kerk van Christus. Hij is onze vrede. Hij is onze gerechtigheid. Hij is onze heiligmaking. Hij is ons verstand. Want verstand, onverstandigheid, trage van hart. Daar heb je de kerk. Geen verstand. Hij is ons geschonken. Tot wijsheid. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Tot volkomen verlossing. Halleluja. Amen. Lieve heren. Gij zijt het. Gij zijt het alleen. Gij zijt het geheel. Gij zijt het in de eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 22 en daarvan het 16e zangvers. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Ontnakroos dat de Heer wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 16 of Psalm 22 daarvan het 16e zangvers. Zij komen.
eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.